بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Geachte broeders en zusters in de islam, deze tweede les overdrijf niet in jullie geloof is heel erg belangrijk, omdat de islam in essentie het uitvoeren daarvan, het praktiseren daarvan, is heel erg gemakkelijk. Bij de eerste les heb ik gezegd dat het blijven op de sirat al-mustaqim komt met een heleboel invloeden en uitdagingen van buiten. En het constant blijven op de sirat al-mustaqim kan moeilijk zijn of is moeilijk. Aan de andere kant, islam op zichzelf als dien, als geloof, zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Islam als levenswijze, als geloof, is heel erg gemakkelijk juist aan de andere kant. De rituelen, de gebeden. En Allah subhanahu wa ta'ala, die houdt rekening met de zwakte van de mens. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in een hadith, wat erop neerkomt, dat islam heel erg makkelijk is. Abu Huraira radiyallahu anhu, die heeft gezegd dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, inna ad-din yusr. Het geloof is gemakkelijk. Het uitvoeren ervan is gemakkelijk. En niemand hoeft in zaken van geloof te overdrijven. Ja? Alleen degene die erdoor, ja, behalve dat je erdoor wordt overweldigd. Ja? Sommige mensen maken er een soort wedstrijdje van. Ja? Ze proberen van de islam te winnen. Door zichzelf, ja? Natuurlijk buiten de verplichtingen om, de vijf zuilen, dat wat verplicht is, door op zichzelf zoveel lasten te dragen, ja, dat ze worden overweldigd erdoor. Met als gevolg, ja, dat ze dan op zulke praktijken niet lang kunnen duren. En dan zegt de profeet, daarom wees bescheiden en voer het geloof uit in verhouding met je capaciteit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala gaat niet op jouw schouder een last laten dragen die jij niet kan dragen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor ons de islam gekozen. En dat woordje yusr, ja, komt ook vele malen voor in de Koran en in de hadith van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En is niet onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam een profeet die is gestuurd als rahmatan lil alamin? Is hij niet, ja, een genade voor de werelden gestuurd? En iets wat een genade is voor de werelden, dan moet het toch van essentie zo zijn dat het makkelijk is om te volgen. Ja? Islam is de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, is de keuze die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft gemaakt. Het is juist gekomen om de last van de mens te verlichten. Ja? En de islam is dus een heel systeem die is gekozen door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor ons de islam gekozen. Met andere woorden, het is passend voor ons. Het faciliteert het voor ons, hij vergemakkelijkt het voor ons, zoals straks ook zal blijken. Ja, dus de essentie daarvan is, ook in een andere ayah, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat nummer 22, vers nummer 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. We hebben voor jullie geen hindernis geplaatst in deze dien, in dit geloof. Ja, dus de gematigde weg, de weg van de goedheid, dat is hoe Allah subhanahu wa ta'ala voor ons de islam heeft gemaakt. En kijk je ook naar de wetgevingen, kijk je ook naar de regels, dan zie je dat er altijd concessies zijn, dat er altijd rekening wordt gehouden met de zwakte van de mens. Allah subhanahu wa ta'ala houdt rekening. En er zijn een heleboel tegemoetkomingen. Ja, en dat is een principe in de islam. Dat is een principe in de fiqh, in de usul, in de fundamentele leerstellingen in de islam. Ja, dat Allah subhanahu wa ta'ala, die komt de mensen tegemoet. En dan wil ik enkele voorbeelden noemen. Laten we als voorbeeld zien het vasten. Het vasten is een zuil in de islam. Iedereen is geacht te vasten. Ja, degene die volwassen zijn, degene die het kunnen, et cetera, et cetera. Het is een zuil in de islam. Het wordt verwacht van een ieder dat die moet vasten. Maar, ben je een reiziger, dan hoef je niet te vasten. Dus Allah houdt rekening met reizigers. Vrouwen die zwanger zijn, die hoeven niet te vasten. Oudere mensen, mensen die heel oud zijn, die vanwege gezondheidsredenen niet kunnen vasten. Het is niet zo dat de wet van jou gaat verlangen, dat het op jou gaat drukken, dat jij het moet doen. Nee, geachte broers en zusters in de islam. Dus de islam, ja, houdt rekening, ja, met de zwakte van de mens. En in dezezelfde aya, ya ayyuhal ladina amanu, kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah begint, o jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het aan degene voor jullie is voorgeschreven, ja, opdat jullie Godvrezend mogen zijn. En aan het lijn van de aya, en dan vertelt hij over de reiziger, degene die niet kunnen, en dan zegt hij, yuridullahu bikumul yusr, wa la yuridu bikum al usr. Allah wil het voor jullie gemakkelijk maken, en Allah wil het niet voor jullie moeilijk maken. Ja, dus het vasten is daar een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de wudu. Ja? Het is zo dat de sleutel tot het gebed is de wudu. Heb je geen wudu, dan heb je geen gebed. Echter, als je geen water kan vinden, dan heeft Allah subhanahu wa ta'ala een alternatief, en dat is de tayammum. Ja? Een soort symbolische wassing, ja? Waarbij dan die symboliek de wudu overneemt. En de tayammum, dat doe je met stof. En stof is overal te krijgen. Ben je in de woestijn, ben je in een vliegtuig, ben je in een boot, waar je ook bent. Er is altijd stof te vinden. Met andere woorden, zodanig heeft Allah subhanahu wa ta'ala voor ons ingesteld, dat hij allerlei soorten situaties met ons rekening houdt, waardoor het toch telkens weer gemakkelijk voor ons wordt. Stel je voor, je bent in de woestijn. En je hebt maar 1 liter water die je eigenlijk, die je gebruikt, ja, om in leven te blijven. Ja, om te drinken, om je vochtig te houden. En het is tijd gekomen om salaat te verrichten. De tijd is aangebroken om salaat te verrichten. Ja. Er wordt dan niet van jou verwacht dat je de laatste liter gaat gebruiken om wudu te verrichten. Nee, geachte broers en zusters in de islam. Dus zo zie je, ja, islam is gemakkelijk. Allah subhanahu wa ta'ala komt met concessies. Ja, en zelfs in de rituelen die zo belangrijk zijn, ja, vertelt Allah subhanahu wa ta'ala ons daarover. En over de aya die gaat over tayammum en wudu, die vind je in surat nummer 5, vers nummer 6. Ook met betrekking tot een levensbedreigende situatie, zie je dat de goddelijke wetten rekening houdt met de zwakte van de mens. Stel je voor, ja, we gaan nu eventjes onze fantasie gebruiken. Je zit in een vliegtuig, ja, en je maakt een noodlanding ergens in het bos. Ja, het varkensbos, laten we dat noemen. Hè. Je maakt een noodlanding bij de varkensbos. Ja, en daar zijn er niks anders te eten behalve varkens. Er zijn geen schapen, er zijn geen koeien, er zijn geen geiten. Ja. En op een gegeven moment, ja, is het tijd om te eten. Je kan echt niks vinden, geen enkele groente, geen enkele vruchten, behalve varkens. Je zit in een levensbedreigende situatie. Ja? Het is zo, dat zelfs in die situatie, Allah subhanahu wa ta'ala het ook voor ons heeft gefaciliteerd, dat je dan eet wat voor jou op dat moment genoeg is. Ja? Of je zit in de woestijn, ja, en laatst was er nog een Parijs-Dakar rally, ja, die dinges. En een van de dronkaards heeft misschien een flesje wijn achtergelaten daar tussen de woestijn. En je komt in de woestijn en je staat op het punt dood te gaan. En je kan geen water vinden behalve dat wat hij achter heeft gelaten tijdens die rally. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, die houdt rekening met de mens. Dus bij levensbedreigende situaties worden bepaalde dingen voor ons toegestaan. Natuurlijk, je gaat er geen viergangenmenu van maken. Ja, dat je dan zeg maar, dat is lekker, dan ga ik zeg maar door blijven eten. Je eet op dat moment wat voor jou, genoeg is. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, we zien ook, hij is een levende voorbeeld in het gemakkelijk uitvoeren van de islam. Aisha radiyallahu anha, die vertelt in een hadith, dat wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam tussen twee dingen moest kiezen, zolang die twee dingen halal zijn, koos hij het makkelijkste van die twee. Ja, dus een hadith van Aisha die zegt, wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam tussen twee zaken een keuze moet maken, koos hij altijd het gemakkelijkste daarvan, zolang het niet haram is. Natuurlijk, wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam moest kiezen tussen halal en haram, is duidelijk wat hij gaat kiezen. Hij gaat kiezen voor de halal. Ja, dus zo was de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de juiste belichaming van ad-deen yusr. Er is geen overdrijving in deze dien. En sommige mensen denken, islam is een dien die door Allah subhanahu voor ons is gekozen. Allah subhanahu ta'ala die test ons. En omdat het een test is, wil ik doen wat het moeilijkste is, zodat ik meer beloning kan krijgen. Dus je hebt twee keuzes, iets makkelijk en moeilijk. Jij kiest juist het moeilijke, denken dat het een test is. En je denkt dat je dan daardoor juist veel meer beloning van Allah subhanahu wa ta'ala krijgt. Nee, geachte broers en zusters in de islam. De profeet sallallahu alaihi wasallam die koos voor het makkelijkste. Een voorbeeld. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tijdens de hajj zag hij een oude man lopen en hij werd gesteund door twee van zijn kinderen. Twee van zijn zonen tijdens de hajj. En Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die vroeg: "Madabihi, wat is er met deze man?" En toen zeiden die kinderen, die zonen: "Deze man heeft gezworen dat hij de hajj te voet wil doen." Ja, hij wilde niet de kameel gebruiken, hij wilde niet een paard gebruiken. Ja, hij zegt hij wilde de hajj te voet doen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt: "Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn lijden niet nodig. Ja, laat hij een kameel of een rijdier pakken en zijn hajj met een rijdier verrichten." Dus zo zie je dat Allah subhanahu wa ta'ala en Rasul sallallahu alaihi wasallam ook de juiste voorbeeld daarin gaf. Dus zie, je moet het niet zo denken van, zoals sommige mensen denken, het is een test. Dus dan kies ik het moeilijkste, waardoor ik dan veel meer beloning van Allah subhanahu wa ta'ala kan krijgen. Een ander voorbeeld ook in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er was een man, die wilde Allah subhanahu wa ta'ala behagen door een extreme manier van ibadah te doen. Wat deed hij? Hij vastte die dag en hij bleef de hele dag in de zon. Hij vermeed de schaduw. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam daarover werd verteld, vraag aan de man waarom hij dat doet. Hij zei van, ik wil Allah subhanahu wa ta'ala behagen. Is een test. Ik doe het voor Allah. Zijn intentie is goed. Maar Rasul sallallahu alaihi wasallam zei toen, laat hij in de schaduw staan, maar zijn vasten door blijven vasten. Dus hier zie je ook, de onderliggende boodschap hierachter is, dat je moet blijven bij de sunnah en dat je geen bid'ah, want het staan in de zon als vorm van ibadah, is niet door de profeet sallallahu alaihi wasallam ingevoerd. En toen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu naar Jemen stuurde, om de mensen van Ahlul Kitab, innaka ta'ti qauman min Ahlul Kitab, voorwaar o Mu'ad, jij gaat nu naar de mensen van het boek. Het eerste wat je moet doen is, de mensen roepen naar de shahada, en als hij jou daarin gehoorzamen en dan de salat en de zakat tot het einde. En hij zei toen iets heel opmerkelijk: yassir wala tu'assir, bashir wala tunaffir. Maak het de mensen gemakkelijk. Laat de mensen niet weglopen van deze dien. Zo zie je dat een heleboel voorbeelden zijn die terug te vinden dat de islam een dien is die gemakkelijk is. Er is ook een geval, een ander voorbeeld, hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam omging met zijn sahabas, ook met betrekking tot het verbeteren van fouten, vooral tegenover mensen die jahil zijn, tegen mensen die onwetend zijn. In de tijd van Rasul sallallahu alayhi wa sallam was er een Arabi, een Bedouin. En Bedouinen in de tijd van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in de jahiliya, was zo dat mensen die hadden, waren bekend om hun hardheid. Ze hadden geen manieren. Ja, ze hadden lak aan een heleboel dingen. Ja. En deze Bedouin, die kwam naar de moskee van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ja, en bij een van de pilaren begon hij te urineren, subhanallah. De sahabas van de profeet sallallahu alayhi wa sallam die dat zagen, kan je voorstellen, urineren in de moskee. Ze waren zo boos en ze waren op het punt deze Bedouin te bespringen en hem te slaan. Maar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, stop. Laat hem zijn gang gaan. En als hij klaar is, neem een emmer water en besproei dat gedeelte waar hij dan zijn behoefte heeft gedaan met water. Vervolgens riep hij de Bedouin en hij zei toen, wat erop neerkomt is, hij heeft hem uitgelegd, ja, achi, of vriend, ja, dit is een moskee, hier wordt er gebeden. Mensen komen hier om Allah te eren. Het is een bijeenkomstplaats waar mensen graag willen dat het netjes wordt gehouden. Ja. En het is niet passend dat je hier, zeg maar, jouw behoefte gaat doen. Vervolgens draaide hij zich naar de sahabas. En het is alsof hij de sahabas iets waarschuwde. Ja. En hij zei toen tegen de sahabas, maak de dingen makkelijk. En maak het niet moeilijk. Subhanallah. Ja? Maar als we deze situatie eventjes verder gaan belichten, broeders en zusters in de islam. Ja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die keek ook naar de omstandigheden. Ja? En stel je voor, die man was daar bezig te urineren. En ze zouden hem allemaal bespringen. Hoe zou de situatie zijn? Zou het niet slechter zijn? Ik bedoel, degene die hem zouden proberen te stoppen, zou misschien ook met urine zijn besprenkeld. Ja, of er zou nog een groter gebied zijn die besmet zou zijn met urine, et cetera. Dus Rasul sallallahu alayhi wa sallam, die gebruikte ook zijn hikma. Want we weten allemaal dat op dat punt je ook niet te stoppen bent. Ja, dat de situatie nog erger zal worden. Ja, dus dat is dan, ja, dus het de resultaat van de advies van Rasul sallallahu alayhi wa sallam was om niet de situatie slechter te maken. Dus dat is dan hoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zijn metgezellen aanmoedigde om genadig te zijn in hun omgang met de medemens. En dat de beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala zal zijn. Dus om enkele ayas op te noemen met betrekking tot waarschuwing tegen excessen. Met excessen bedoel ik echt overdrijven in de dien. Is een aya die voorkomt in de Koran in surah nummer 4. Dat is surah An-Nisa, waarin Allah subhanahu wa ta'ala het specifiek heeft over de mensen van het boek. Maar denk niet dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala de mensen van het boek waarschuwt, dat ook niet geldt voor de mensen van de islam. De bedoeling is ook dat wij lessen nemen van de waarschuwingen die Allah subhanahu wa ta'ala aan de mensen van het boek heeft gegeven. En hij zegt in de Koran, Ya ahl al-kitab, en dat is surah nummer 4, vers 171. Ya ahl al-kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. O lieden van het schrift, overdrijf niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de waarheid. Nou, een van de excessen tegenover ahl al-kitab was dat zij Isa ibn Maryam zodanig hebben vereerd, ja, dat hij is opgeheven, ja, tot de status van God. Dat is ook een vorm van extremisme. Dat is ook een vorm van excessen. En Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft ook zijn sahabas, zijn metgezellen en ook de umma gewaarschuwd met betrekking tot het eren van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wij geven hem zijn status. Hij is rahmatan lil alamin. Hij is uitgekozen door Allah subhanahu wa ta'ala als laatste der profeten. Wij houden van hem. Wij volgen zijn sunnah. Ja? Een andere manier om hem te eren is, bijvoorbeeld bij elke adaan wordt zijn naam opgenoemd. Bij elke iqama wordt zijn naam opgenoemd. Bij elke salah, bij de tashahud wordt zijn naam opgenoemd. Genoeg gelegenheden om de profeet sallallahu alaihi wasallam op een gepaste manier te eren. Maar hij zei ook, ja, wees gewaarschuwd. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Ik ben een abd van Allah. Ik ben een dienaar van Allah en een profeet van Allah. Zegt Abdullahi wa Rasulullah. Zegt, o dienaar van Allah of o profeet van Allah. Niet zoals je tegenwoordig ook ziet, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zodanig een status heeft gehad, dat hij goddelijke eigenschappen is toegeschreven. En hier zegt hij ook, ja, en we zien ook dat dat gebeurt, hè. En ik lees hier een aya over Ahl al-Kitab, maar feitelijk zie je het ook binnen de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Want Allah zegt, o lieden van het schrift, overdrijf niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de waarheid. Voorwaar, Masih Isa is de zoon van Maryam. Is slechts een boodschapper van Allah en zijn woord. Dat hij aan Maryam zond en uit een geest, Jibril, van hem voorkomt. Voorkomen. Geloof dus in Allah en zijn boodschapper en zeg niet Allah, dat Allah drie is. Houd hiermee op, dat is beter voor jullie. Dus sommige mensen denken dat als ik het heb over excessen en extremisme, dat alleen maar gaat over handelingen, et cetera. Maar excessen ook in de aqidah, in de manier hoe je gelooft. Dat is hoe Allah subhanahu wa ta'ala de Ahlul Kitab heeft gewaarschuwd, maar in feite ook indirect de moslims daarmee heeft gewaarschuwd. En ook zoals in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in een hadith overgeleverd door Ibn Abbas tijdens de Hajjatul Wada', tijdens de afscheidsbedevaar van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is het zo dat een van de rituelen van de Hajj is het stenigen van de shaitaan, tussen aanhalingstekens, shaitaan tussen aanhalingstekens, dat is niet de echte shaitaan. Zeg maar, het stenigen van de jamarat. Als je naar de Hajj gaat, ja, zijn er bepaalde rituelen die je moet doen. Je draagt een ihram, je doet Safa en Marwa, je gaat de tawaf doen, je gaat bij Arafa. En een van de handelingen is het bestenigen van de jamarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die zag Ibn Abbas kleine steentjes verzamelen, zo groot als boontjes, ja, om de jamarat mee te bestenigen. En toen hij dat zag, prees hij Ibn Abbas. Ja, Ibn Abbas, zulke stenen moet je gebruiken en wees gewaarschuwd om excessen in de religie. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam heeft deze advies 1400 jaar geleden gegeven aan Ibn Abbas, om kleine steentjes, ja, te gebruiken bij het gooien van de jamarat. Laten we nu fast forward naar deze tijd. Hajj, de praktijk. Ga je naar de jamarat, dan zie je dat er een heleboel dingen wordt gegooid en heel weinig van die kleine steentjes. Wat wordt er gegooid? Slippers, schoenen, hout, paraplu's, van alles en nog wat. Ja? En er wordt, ja, natuurlijk, alhamdulillah, de meeste mensen gooien nog kleine steentjes, maar je bent een mens. En een mens, wanneer je 10 meter van de jamarat zit en je moet gooien en je mist. En als het zo'n grote steen is, en je mist, op wiens hoofd gaat hij? Ja, op de hoofd van je medebroeder. Ja? En zo'n klein steentje, zo groot als een boontje, ja, alhamdulillah, dat doet geen pijn als dat hier komt. Ja, dus hiermee, ja, zelfs in zulke kleine details, heeft Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja, ons ook gewaarschuwd. Dus Rasul sallallahu alaihi wasallam zegt, wees gewaarschuwd, ja, om excessen, om extremiteiten in de dien te volgen. En ook in een ander hadith zegt Rasul sallallahu alaihi wasallam, wees gewaarschuwd in de dien, want de vorige volkeren zijn ten onder gegaan vanwege de excessen. Kijk maar naar de kloosters. Hij zegt, wees gewaarschuwd met excessen. Nou, een van de dingen die Allah subhanahu wa ta'ala en de profeten die hij heeft gestuurd niet mee is gekomen, is het celibatair leven bijvoorbeeld. Ja, zoals bij de christenen. Ja, wanneer iemand tot de priesterschap treedt, ja, belooft hij trouw dat hij niet zal trouwen. Ja, en dat hij dan zeg maar helemaal toegewijd zal zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala en aan Jezus. Vrede zijn met hem. En dat hij niet zal trouwen. Ja? Of dat hij niet in het huwelijk treedt. Dat is iets wat vanuit het oogpunt van islam als extreem wordt gezien. Want zoals in de vorige hadith waar ik jullie over heb verteld, van die drie mannen die naar Aisha radiyallahu anha zijn gekomen, ja, om te vragen hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam was thuis, zei een van hen, ik ga nooit trouwen. Ja, ik wil me helemaal toewijden aan Allah subhanahu wa ta'ala. En Rasul sallallahu alaihi wasallam was zo boos. En hij zegt, man raghiba an sunnati falaysa minni. Degene die mijn sunna niet volgt, die behoort niet tot mij. Ja, en ook, en dan zegt Rasul sallallahu alaihi wasallam, de vorige volkeren zijn ten onder gegaan vanwege de excessen die ze hadden, ja, in hun dien. Ja. En ook, wat ook nogal door de geschiedenis is gebeurd. In Italië was enkele jaren geleden een klooster gevonden. En achter die klooster was er een tuin, een open veld. En bij opgravingen bleek, ja, bij opgravingen bleek dat er kleine botjes werden gevonden van baby's die pas geboren werden. Het is ook zo dat de nonnen, ja, wanneer zij ook besluiten om, zeg maar, tot de nonnenschap binnen te treden, dat ze niet trouwen. Dat ze helemaal toegewijd zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala. Maar Allah subhanahu heeft nou eenmaal in de mens iets geschapen, ja, dat hij verlangt naar de andere, of dat het huwelijk in de islam is ingesteld. Nou, wanneer die behoeften niet worden ingevuld, zullen er altijd andere wegen worden bewandeld, ja, om die behoeften in te vullen. Met als gevolg, ja, dat er zulke vreselijke dingen ook kan gebeuren. Dus dat is hoe Allah subhanahu wa ta'ala en Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ons heeft gewaarschuwd tegen excessen in de dien. Met betrekking tot oververheerlijking van Mohammed sallallahu alaihi wasallam heb ik misschien nog een andere iets om te vertellen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt: "Iyyakum wal ghulu fid din." En verder zegt hij: "Innama ana Abdullah wa rasuluhu, faqulu Abdullah wa rasuluhu." Het is zo dat ook binnen deze umma helaas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam op zo'n manier wordt oververheerlijk. En een voorbeeld dat ik ben tegengekomen, er is bijvoorbeeld een boek in een van de islamitische landen die heet An-Nur al-Muhammadiyya, het Mohammedaanse licht, ja, waarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zodanig wordt beschreven alsof hij zelf een god is. Rasul sallallahu alaihi wasallam, de schrijver, probeert daar in het boek, zeg maar zo'n 300 bladzijden, ja, te beschrijven hoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goddelijke eigenschappen heeft. En het is zelfs zo, er is een ander boek die zegt, de schaduwloze profeet. Dus zoals ik hier sta, als daar licht is, zie je achter mij een schaduw. He? En sommigen zeggen, de profeet had geen schaduw. Met andere woorden, als hij geen schaduw heeft, is hij geen mens. Hij moet dan wel iets anders zijn. Ja, dus zo zie je dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toch, ondanks zijn waarschuwing, ja, er bepaalde groepen zijn die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja, aanbidden. En ook het aanroepen van heiligen, ja, op zo'n manier, ja, dat het komt ook eigenlijk op oververheerlijking, zoals het voorbeeld van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dat er in bepaalde landen bepaalde heiligen zodanig worden, heiligen tussen aanhalingsteken, ja, zodanig worden oververheerlijk. Kijk maar naar hun graven zijn groter dan de grootste gebouwen, er wordt tawaf gedaan om hun graven, mensen gaan hajj doen bij hun graven, etcetera, etcetera. Ja, dat is dan waar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam voor heeft gewaarschuwd. Met betrekking tot ibada was er in de tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam een geval waarbij Mu'ad ibn Jabal op een dag de salaat ging leiden. Salatul Fajr was dat. Tijdens de salaat, bij de eerste rak'a, wilde Mu'ad Suratul Baqarah lezen, subhanallah. Suratul Baqarah in de eerste rak'a. Enkele mensen die achter hem de salaat hebben verricht, die konden het niet volhouden. Die hebben de salaat toen verbroken en daarna hebben ze gewoon apart gebeden. Mu'ad radiyallahu anhu, die werd boos daarna en zegt, waarom heb je niet met mij de salaat gedaan? Die ging toen zijn beklag bij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam werd zo boos, niet op die man die de salaat wilde doen met Mu'ad, maar juist op Mu'ad radiyallahu anhu. Ja Mu'ad, Aturidu antakuna fattanan. O Mu'ad, wil je problemen veroorzaken in de gemeenschap? Wil je fitna veroorzaken in de gemeenschap? Ja? En toen zegt hij, ja, sommige van jullie ja, maken dat mensen een hekel hebben aan ibadah. Wanneer je imam bent, ja, hou rekening met dat er achter jou vrouwen zijn, als kinderen zijn, mensen die hun zaken moeten doen, mensen die zeg maar oud zijn, mensen die ziek zijn. Dus wanneer je alleen, wanneer je de imam bent, ja, die je de salaat, die je daarmee rekening te houden, en wanneer je alleen bent, lees Surat al-Baqarah, Nisa, noem maar op, in jezelf. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, ja, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hield rekening met de zwakkeren, hij hield rekening met de ouderen, ja, en hij hield rekening met de mensen die ziek waren. Verder moedigde de profeet sallallahu alaihi wasallam om een aanbidding naar eigen vermogen te doen. Continuïteit en consistentie is beter dan kwantiteit in de ibadah. Khayrul a'mali adwamuha wa in qalla. De beste amal, de beste daden zijn de daden die continu worden gedaan, al is het maar weinig. Hij zei ook, ja, verricht de daden die makkelijk voor je is. Allah subhanahu wa ta'ala wordt niet moe om je te belonen, zolang je zelf niet moe wordt. En de beste daden zijn de daden die altijd gedaan worden, al is het maar weinig. Zo zie je, broers en zusters, dat islam is de gemakkelijke weg die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons heeft gekozen. Iemand die te zware lasten op zich draagt, ja, op den duur, net zoals je ook, ja, je kent de term burn-out, je bent helemaal uitgebrand, ja, je wordt gestrest op je werk, je wordt overwerk, et cetera. Wanneer je te veel op je neemt, ja, zelfs in ibadah kan dat ook gebeuren, geachte broers en zusters in de islam. Zelfs in ibadah kan er een soort burn-out plaatsvinden. Daarom is het ook zo dat het belangrijkste is continuïteit, al is het maar weinig. En met name, vooral zoals ik ook in de vorige lezing of vorige les heb gezegd, broeders en zusters die het licht hebben gezien, ja, die opnieuw beginnen, die zeg maar na 25 jaar of na 30 jaar beseffen ze dat ze al die tijd slechte moslims zijn geweest en dat ze zoveel hebben gemist en dat ze zoveel niet hebben gedaan. En op het moment dat ze weer actief zijn, willen ze 25 jaar ibadah inhalen. Dat kan niet. Dan willen ze zoveel doen. Dat kan niet. Nou, natuurlijk, dat gevoel is goed. Het gevoel, ja, dat je het rechte pad bewandelt, het gevoel dat je zoveel hebt gemist, is goed. Maar praktisch gezien is dat onmogelijk om dat allemaal in te halen. Dus daarom is mijn advies, doe het beetje bij beetje. Totdat je je grens hebt bereikt. Ja, natuurlijk, het belangrijkste is, ja, dat je eerst de fundamenten doet. De shahada, de salat, de zakat. Ja, dat je goed, dus allerlei etiketten, maar ja, wat er daarna komt is natuurlijk extra. Maar zorg ervoor dat je jezelf niet overbelast. Dat is dan hoe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en Allah subhanahu wa ta'ala ons van heeft gewaarschuwd. Dus beetje bij beetje. Broers en zusters, Allah subhanahu wa ta'ala zegt dat de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam is de umma ten wasat. Het is de umma die de middenweg door Allah subhanahu wa ta'ala is gekozen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Aldus hebben wij jullie tot een umma gemeenschap gemaakt die de middenweg bewandelt, opdat jullie getuigen zouden zijn over de mensen en de boodschapper een getuige over jullie. Ja, dus de sirat al-mustaqim die jij bewandelt, houdt ook in dat je strikt zoals Allah subhanahu wa ta'ala, houdt ook in dat je de middenweg volgt en dat je niet tot extremiteiten overgaat. En de termen die er worden gebruikt voor zulke dingen is al-ghulu, ja, dus overdrijving, at-tanattu', overschrijding, ja, en een soort, zeg maar, overdrijving in het volgen van bepaalde dingen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt, pas op voor overdrijving in religie. Mensen voor jullie zijn ten onder gegaan als gevolg van dergelijke overdrijvingen. Broers en zusters, wat zijn de gevolgen van wanneer je jezelf al die dingen oplegt? Op de eerste plaats, het is zo dat op den duur het te zwaar voor je wordt. Het is niet voor een ieder weggelegd. Misschien kunnen sommige mensen wel hun hele leven lang op zo'n manier blijven uitoefenen, maar de islam is voor algemeen voor een ieder. Met andere woorden, als het dan te veel wordt, wordt het te zwaar, waardoor het van korte duur zal zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Toen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naar Medina kwam, heeft hij een broederschapsband gecreëerd tussen de Ansar en de Muhajirun. Onder de broeders die hij heeft gecreëerd was Salman al-Farisi en Abu Darda. En zoals broeders het ook goed is, ja, broeders die gaan elkaar bezoeken. Salman die ging Abu Darda radiyallahu anhu eens bezoeken. En Om Darda die deed de deur open en hij zag dat Om Darda heel erg onverzorgd was. Ja. Hij zag aan Om Darda dat zij zich niet opmaakte voor Abu Darda. En toen vroeg hij, waarom ben je zo? Ja, toen zei Om Darda, jouw broeder Abu Darda heeft deze dunia verlaten. Hij ziet mij niet staan. Al maak ik mezelf mooi, al gebruik ik parfum, al kam ik mijn haren. Hij ziet mij niet staan. Ja? Hij is alleen maar bezig met zijn salaat, met zijn vasten, met zijn ibade en van alles en nog wat. Ja? Komt Abu Darda, radiyallahu anhu, hij is de gastheer en wilde zijn gast goed behandelen. Hij geeft hem te eten en zegt, ja Salman, ga eten, want ik ben aan het vasten. Salman zegt, ma ana bi akil hatta ta'kul. Ik eet niet totdat jij eet. Abu Darda is zijn vaste gebroken en samen met hem gegeten. 'S Avonds, na het gebed, wilde Abu Darda direct beginnen met de tahajjud. Ja? Salman zegt, ga slapen. Het is nog geen tijd voor tahajjud. Midden in de nacht wordt Abu Darda weer nog een keer wakker om de tahajjud te verrichten. Salman zegt, ga slapen. Het is nog geen tijd. Totdat de laatste derde deel van de nacht Salman zelf wakker wordt en hij Abu Darda radiyallahu anhu wakker maakt. Nu gaan we gezamenlijk de tahajjud verrichten. De volgende dag geeft hij hem een hele goede advies. En hij zegt, inna li ahlika alayka haqqa. Jouw familie, jouw gezin, jouw kinderen heeft rechten tegenover jou. Wa inna li jismika alayka haqqa. En jouw lichaam, jouw ogen, ja, je hebt slaap nodig, jouw lichaam heeft rust nodig. Ja? Wa inna li rabbika alayka haqqa. En jouw Heer heeft tegenover jou ook rechten. Fa'ati kulla di haqqin haqqahu. Geef een elk die dan recht op jou heeft, zijn recht. Met andere woorden, ga je te veel concentreren op iets wat te zwaar voor jou is, gaat dat altijd ten koste van iets anders. En de kunst is nu om een balans te vinden in het uitoefenen van de islam. En dat is hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ons gezegd heeft om te doen. Broers en zusters, vandaag de dag zie je dat als iemand de sunnah van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam probeert te volgen, op de juiste manier, dat hij dan vreemd wordt aangekeken. De broeder of die zuster, die probeert een verloren sunnah weer tot leven te brengen, en dan wordt hij tegengewerkt door soms zijn familie, door de buren, door de omgeving. En dan wordt aangekeken als een vreemde. Kijk, daar loopt die extremist. Kijk, daar loopt degene die heel vreemd is. Een van de dingen die geen excuus is, die vaak ook verkeerd wordt uitgelegd, is de aya die ik daarnet heb aangehaald. Yuridullahu bikumul yusr. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah will have for you gemakkelijk maken, sister of brother. Allah will have niet voor je moeilijk maken. En dan halen ze ook die hadith van de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yassir wa la tu'assir. Maak het makkelijk. En maak het niet moeilijk. Inna hada ad-din yusr. Deze din is gemakkelijk. Maak het niet voor jezelf moeilijk. Het is alsof zij dan die ayas gebruiken. En die ahadith gebruiken. Om te rechtvaardigen een soort licentie. Om Allah subhanahu wa ta'ala te ongehoorzamen. Een soort vrijbrief. Om de verplichtingen van Allah subhanahu wa ta'ala te verzaken. Daarom zul je ook, zelfs misschien ook onder de moslims horen zeggen, dat bepaalde dingen die Allah subhanahu wa ta'ala ons verplicht heeft gezegd, heeft gemaakt, die voor een ieder verplicht is, voor elke individu is, zij zeggen, Allah wil het voor jou gemakkelijk maken, broeder. Doe het niet, want Allah zegt, yuridullahu bikum al-yusr. Dus ze gebruiken die ayah, in een verkeerde manier om Allah subhanahu wa ta'ala daarmee te ongehoorzamen. Dan zul je horen, hoeveel keren bid je per dag? 5 keren per dag. Ah, dat is extreem. Ja, niet 5 keren per dag. Allah wil het makkelijk voor je maken, achi. Ja, dus we gaan niet proberen een grens te stellen. Wat is extreem en wat is niet extreem? Ja, dus dan ga je ook zeggen van vasten in de maand Ramadan. 30 dagen vasten. Van zonsopgang tot zonsondergang. Nee, ik zou het niet kunnen volhouden. Allah wil voor jou makkelijk maken. Dus bepaalde ayahs die worden gebruikt als een soort licentie, als een soort vrijbrief om Allah subhanahu wa ta'ala, zeg maar, te ongehoorzamen. Dus deze uitspraken van Allah subhanahu wa ta'ala, deze ayahs, moet je niet absoluut nemen, ja, maar je moet ze altijd in de context nemen. Zoals de ene ayah, yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr, moet je eerst lezen wat die ayah daarvoor is. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het over vasten. Op de eerste plaats verplicht voor een ieder. En dan in de context, degene die ziek zijn, degene die op reis zijn, degene die oud zijn. Dus het zit in de context van ziek zijn, het zit in de context van reizen en dergelijke, dat dan bepaalde dingen zijn toegestaan. Dus het is niet absoluut, ja, dat daardoor bepaalde fundamenten van de islam, ja, worden verzaakt. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, die zei, op een dag zag ik de profeet sallallahu alaihi wasallam boos. Ik heb hem zo boos gezien als ik hem nog nooit heb gezien. Waarom was de profeet boos? Was het vanwege een moord? Nee. Was het vanwege dat iemand overspel ging plegen? Nee. Was het vanwege een diefstal? Nee. Ja? Maar hij was zo boos. Iemand kwam naar de boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt, ja Rasulullah, ik doe geen salaat achter die en die. Want die doen het te lang. Ja? En toen gaf Rasul sallallahu alaihi wasallam alweer die advies. Dat wanneer je het gebed verricht met andere mensen als imam. Dat je rekening moet houden met zulke mensen. Ja, dus als dat in een van de meest belangrijke rituelen in de islam over de salaat wordt gezegd, laat staan over andere rituelen. Dus dat is hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ons heeft gezegd, hoe wij onze dien op een heel makkelijke manier, inshallah, mogen uitvoeren. Broers en zusters, ook deze manier hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de sahaba ging benaderen op een zachte en op een manier die hikma was. Eens kwam er een jongeman naar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en die vroeg toestemming voor overspel. Hij ging naar Rasul sallallahu alaihi wasallam en hij wilde zina plegen. Hij wilde toestemming van Rasul sallallahu alaihi wasallam om zina te plegen. Moet je voorstellen, de sahabas die bij Rasul sallallahu alaihi wasallam waren, die waren boos. Hoe kan je nou toestemming vragen voor zina? Toen zei Rasul sallallahu alaihi wasallam, wacht even, roep de jongeman. Ja, ik wil even met hem spreken. Hij zei toen, zou jij het goed vinden als iemand met je moeder overspel zou plegen? Nee, o Rasulullah. Zou jij het goed vinden als iemand met jouw zuster overspel zou plegen? Nee, dat zou ik niet goed vinden. Als iemand met jouw tante zou doen, zou je dat ook goed vinden? Nee. Zo ook willen andere mensen niet, ja, dat ook overspel wordt gepleegd met hun zusters of hun dochters of hun moeders. Met wie je ook overspel zal plegen. Het is of de dochter van iemand, of de zuster van iemand, of de moeder van iemand. Dus zulke manieren heeft Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ons geleerd hoe wij onze dien moeten praktiseren. Broers en zusters, dit was de manier hoe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dat deed. In het overbrengen van de islam heb je verschillende soorten mensen. Sommige mensen hebben tijd nodig om iets te begrijpen, om te kunnen overtuigen. Een voorbeeld. Abu Bakr radiyallahu anhu, die had niet veel nodig om in de profeet sallallahu alayhi wa sallam te geloven. Hij was een beste vriend, hij was een siddiq. Alles wat over de profeet sallallahu alayhi wa sallam had verteld, dat geloofde Abu Bakr direct. En een van de grootste testen in de tijd van Rasul sallallahu alayhi wa sallam, was toen hij vertelde over Isra en Mi'raj. Dat hij de hemelreis heeft gedaan. Abu Jahl, die dat hoorde, was heel blij met het nieuws van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hoe kan hij nou zoiets vertellen? Ik ga dit vertellen aan de rest, ja, van de mensen van die Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgen. Ja, en hij ging toen naar Abu Bakr. Heb je gehoord wat jouw vriend heeft gezegd? Ja, wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd dat hij gisteren de hemelreis heeft gedaan en dat hij naar Jeruzalem is geweest. Heeft hij dat echt gezegd? Ja, dan geloof ik hem. Ja? Dus sommige mensen hebben tijd nodig. Sommige mensen moet je overtuigen. Sommige mensen kunnen gewoon niet overtuigd worden. Ja, dus dat zijn ook hoe wij, ja, zeg maar, onze dien, alhamdulillah, door Allah subhanahu wa ta'ala, voor ons is uitgekozen, moeten uitoefenen. Broers en zusters, het komt erop neer dat Allah subhanahu wa ta'ala deze dien voor ons heeft vergemakkelijkt. Het is een middelmatige umma, umma tan wasata, een umma die de middenweg heeft bewandeld. En het zijn meestal wij zelf, onszelf, die de dien voor ons zelf moeilijk maken. Wij maken het eigenlijk voor onszelf moeilijk. Neem als voorbeeld het gebed. Als je de hele avond hebt zitten zappen van kanaal tot kanaal. Als je de hele avond achter de internet heeft zitten surfen van website tot website. Tot een uur of drie. En je gaat slapen. En 's ochtends heb je moeite met opstaan. En dan ga je klagen dat het zo zwaar is. Dat je het ochtendgebed mist. En dan zeg je van, islam is zo moeilijk. Wie heeft het dan eigenlijk voor zichzelf moeilijk gemaakt? Ja, als jij op tijd was gaan slapen, had je genoeg rust gehad, zodat het ochtendgebed voor jou makkelijk zou zijn om op te staan. Dus het is niet zo dat wanneer je 's ochtends moe wakker wordt, dat het aan de salaat ligt, dat het zo zwaar is om te volgen. Nee, geachte broers en zusters in de islam. Ook, dus dat geldt ook voor andere aspecten in de islam. Neem ook bijvoorbeeld het vasten. Als je een hele jaar nog nooit hebt gevast, en Ramadan, ja, want Ramadan breekt aan en je moet vasten. En je hebt veel Ramadan moslims, ja, die alleen maar vasten tijdens de maand Ramadan, maar je hebt nooit maandag en donderdag gevast. Je hebt nooit 3 dagen in de maand gevast. Je hebt nooit gevast tijdens Yom Arafah. Je hebt nooit gevast buiten de Ramadan om. Wanneer Ramadan aanbreekt, zal het moeilijk voor je zijn. Daar vinden mensen van, islam heeft het voor mij makkelijk gemaakt. Terwijl, als je het geheel jaar door, 3 dagen in de maand of 2 dagen in de week vast, dan zie je dat vasten voor jou een soort tweede natuur is geworden. Ja, zodat wanneer het op aankomt om daadwerkelijk tijdens de maand Ramadan te vasten, dat het inshallah voor jou makkelijk wordt. Zo geldt dat ook voor de andere aspecten binnen de islam. Broers en zusters, ik hoop dat ik met deze korte les mezelf aan jullie allemaal op zijn minst heb kunnen waarschuwen over de excessen in de dien. Wa jazakallahu khair, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.